Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel. De schade van klimaatverandering loopt volgens nieuw onderzoek in de biljoenen euro's. En Brussel wil Europese kampioenen uit het bedrijfsleven voortbrengen. Zijn de 27 deelstaten bereid mee te werken, soevereiniteit over te dragen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Steven Brakman is hier ook, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom.
Dank je.
Goedemorgen.
We hadden net al nieuws vanuit Amerika gebracht door Evi. Jij hebt ook nieuws uit Amerika, zelfs geprint, Steven. Hartstikke mooi.
Nee, deze print gaat over klimaat. Nee, mijn nieuwsfeit, om het zo maar te zeggen, is eigenlijk een betrekkelijk, nou ja, opvallend feit. Gaat zich op de langere termijn, krijgen we daarmee te maken. En dat zijn demografische veranderingen. En in de VS, als je kijkt naar een kaart van de Verenigde Staten, zie je eigenlijk dat ongeveer 50% van de gemeentes al te maken hebben met een bevolkingsdaling. En dat heeft grote gevolgen. Dus denk aan de scholen, allerlei voorzieningen die niet meer betaald kunnen worden. Die gebieden kenmerken zich ook dat er massaal op Trump gestemd wordt. Dus het heeft grote gevolgen. En het wijst ook eigenlijk op een groot probleem waar we de rest van de eeuw mee te maken hebben. Dus ik deins niet weg voor een grote trend, is dat die demografische veranderingen ons ook zullen treffen. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling die door de VN voorspeld worden, zie je grote veranderingen in de mondiale verdeling van de inkomens. Handelstromen passen zich dramatisch aan. Dus
dit verhaal kunnen we ook houden over China, toch? Waar afgerekend wordt met die één-kind-politiek, want er moeten toch vooral Chinezen geboren worden de komende tijd. Ja, Amerika dus blijkbaar met een demografische terugloop. Europa.
Als je kijkt naar China, is een mooi voorbeeld. China wil nu hun rechtmatig aandeel in al die instituties hebben. Het IMF en de Wereldbank. Nou, het aandeel in de wereldhandel piekt op ongeveer 15%. En aan het eind van de eeuw voorspellen we, ik doe het samen met een paar collega's, dat er nog 1,5% van overblijft. Dus dat demografische effect voor de Chinese economie is gigantisch.
Wat kun je daar met zoveel zekerheid al over zeggen? Want je bent inderdaad niet bescheiden, hè? 2100, dan staat het ongeveer zo voor. Ja, er kan ook nog een hoop gebeuren tussendoor.
Ja, dus wij kijken eigenlijk op basis van historische ervaringen, kijken we van wat betekent nu een verandering van de bevolkingssamenstelling voor economieën. En dat trekken we door. Dus we houden geen rekening met allerlei aanpassingen die natuurlijk gaan plaatsvinden. Maar als je dit doortrekt, dan zie je dat die effecten groot zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan het aandeel van de handel van de Verenigde Staten in Europa. Dat is nu ongeveer 70% bij elkaar opgeteld. En dat zakt terug naar zo 22-23%. Dus die machtspositie van die routine. Blokken, dus de Verenigde Staten is nu een economische grootmacht. Nou, dat valt terug. Tenminste, als er niks gebeurt.
Barbara, jouw nieuws.
Het is vandaag de dag van de aarde, Earth Day. Echt waar. En op deze dag heeft Copernicus, wat is dat? Copernicus is Europese klimaatdienst van de Wereldgezondheidsorganisatie, een rapport naar buiten gebracht dat kijkt naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering. En ik wil dat rapport noemen, niet omdat het niet al bekend is dat klimaatverandering echt om de hoek staat. Nee, waarom ik erover wilde vertellen, is omdat dat rapport laat zien, het staat niet om de hoek, het is hier al keihard. En het Europese continent gaat om verschillende redenen. Daar gaat de temperatuuropwarming, de klimaatverandering gaat 2 keer zo snel als op andere continenten. En dat zorgt ervoor dat we heel veel meer natuurrampen, hè, bosbranden, overstromingen, hittestress en dergelijke, dat we daarmee te maken gaan krijgen. Dus dat de schade ook enorm zal toenemen en het aantal slachtoffers ook. Wat ik het meest veelzeggend vind uit het rapport is dat de schade die er nu is, hè, dus de schade dus die optreedt als we niks doen, de kosten van niks doen, dat die al hoger zijn, veel hoger zijn dan de investeringen die we denken te moeten doen voor klimaatmitigatie. Dus de kosten van niks doen, die zijn nu al echt zeer hoog, ook al in Europa. Terwijl we denken dat we hier nog op een continent zitten dat misschien niet zo hard geraakt wordt. Lees dit rapport, op Earth Day en word wakker.
We gaan het later in dit panel over een ander klimaatrapport hebben, met name gericht op de economische schade. Die rapporten die worden gepubliceerd met enige regelmaat, zijn bijna zonder uitzondering somber van aard, somber van toon. Waarom gebeurt er dan toch relatief weinig?
Omdat, nou, we hadden het er net over. Ik vond eigenlijk dat nieuws dat Steven vertelde, bijvoorbeeld in Amerika, waar je ziet dat bevolkingskrimp erg optreedt in die regio's waar veel op Trump wordt gestemd. Dat leidt ertoe dat daar voorzieningen weggaan. Het leidt tot polarisatie. En dat vond ik eigenlijk heel mooi aan jouw nieuwtje. Daarom wilde ik dit nog even zeggen. Maar in het algemeen zie je overal ter wereld, al zeker in ontwikkelde economieën, dat klimaatbeleid een splijtswam is. Het is gepolariseerd. En politici durven het electoraal niet aan op hierop door te pakken. Wat je wel ziet is dat op sommige continenten, zeker ook Europa, dan de indirecte route wordt genomen om het via de financiële sector te doen. Maar
of de rechter?
Maar daar kiest de overheid niet voor, daar kiezen burgers voor. De overheid heeft wel echt wetgeving aangezet om via de financiële sector eisen op te leggen aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen om duurzamer te financieren. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor bedrijven en burgers die financiering nodig hebben. Nee, dus ik denk dat het is te gepolariseerd, daardoor electoraal nu niet aantrekkelijk om beleid te voeren. Maar we hebben het echt wel op de lange termijn is het zo nodig, omdat de kosten, alleen al de gezondheidskosten die uit dit rapport bleken, 13,4 miljard. Maar daarnaast alle andere kosten. We hebben straks inderdaad een rapport waaruit nog blijkt hoeveel meer het is. Maar
we gaan naar andere rapporten, opgesteld door het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldeconomie de o zo gevreesde recessie kan ontlopen. Het IMF voorspelt dat de wereldeconomie in dit jaar en volgend jaar met 3,2% zal blijven groeien. Hetzelfde tempo als in 2023. En toch, Steven, herinner ik me ook de woorden van de topvrouw Georgieva, die benoemd is voor een tweede termijn, waarin ze bepaald niet alleen maar positief is. Periode van zeer gematigde groei, inflatie die niet zomaar tot die 2% is gezakt, achterblijvende arbeidsproductiviteit. Is het oplopende schulden overigens als groter risico voor de wereldeconomie? Wat moeten we hier nu mee?
Ik zou toch positief beginnen. Dus ook het IMF is eigenlijk relatief positief. De groei valt een beetje tegen als je het in historische context plaatst. Maar het lijkt voor ons nu allemaal een eeuwigheid geleden. Maar corona was nog 2-3 jaar geleden heel actief. We zaten toen met een enorme crisis. En daar zijn we eigenlijk heel goed uitgekomen. En dat blijkt ook uit die cijfers. De inflatie die was enorm hoog vlak daarna. 10% op wereldniveau. Gaat nu heel mooi weer terug. Ook de groei. Iedereen verwacht een diepe recessie. Gebeurde niet. Dus we zitten nu weliswaar op een lagere groei, maar eigenlijk is het nog steeds keurig. Dus wat dat betreft zijn we er eigenlijk heel goed uitgekomen uit een van de grootste crisis die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Waar ze wel een punt heeft, is dat er risico's zijn. De inflatie is gedaald, maar nog steeds niet op het gewenste niveau. Dat is een risico. De productiviteit blijft achter. Dus die groei is nog steeds positief, maar op een laag niveau. Dus die productiviteitsontwikkeling die valt wel tegen. Daar moeten we wat aan doen. En natuurlijk de geopolitieke spanningen die ook invloed hebben op de groei van de wereld. Dus ik denk al die invoertarieven die her en der zijn ingevoerd. Ja, dat gaat ook ten koste van de groei. Dus ik denk dat we daar wat aan moeten doen. Dus eigenlijk wil ik liever positief beginnen met het noemen van een aantal risico's. Maar gemiddeld genomen zijn we eigenlijk uit die enorme crisis heel goed uitgekomen. En dat is over iets om te noemen.
Deel je de analyse van Steven? Glas half vol eigenlijk
glas half vol, maar het kan altijd voller. Hè? Dus, en met name, kijk, dit rapport gaat voor een heel groot deel over conjuncturele ontwikkelingen. Dus op de korte termijn economische ontwikkelingen. En voor fijnproevers, als Steven en ik toch zijn, is dat heel leuk om te kijken naar hoeveel minder is het, hoeveel tiende procentpunt minder, meer en daar. Maar ik kan me voorstellen dat luisteraars denken, het is geen 3,1, maar 3,2%. Well,
ja, dat was de vorige raming begin dit jaar, was het 3,1%.
Maar ik denk dat de grotere boodschap hierbij is inderdaad, de economieën zijn over het algemeen genomen weerbaarder dan we dachten. Maar hier komt dan toch de komma van het glas moet voller. Als je kijkt niet naar conjuncturele ontwikkelingen, maar naar structurele ontwikkelingen, dan wordt het groeivermogen door twee dingen bepaald. 1 is arbeidsaanbod. Nou, daar hebben we net al van besproken. Dat gaat dalen in deze op een heel groot deel, een heel groot aantal continenten en landen gaat dat dalen, behalve in Afrika en Azië zonder China. maar de rest van de wereld zal wat echt dalen. Nou, dat is niet goed voor je structureel groeivermogen. En het andere is arbeidsproductiviteit. En daar maak ik mij wel zorgen over. Juist als je minder de globalisering hebt, hè, meer globalisering, heb je minder onderlinge concurrentie, minder kennisuitwisseling enzovoort, worden we met z'n allen toch ietsje minder slimmer van. En dat betekent dat die productiviteitsgroei onder druk staat. Los daarvan, ik kijk altijd naar zo'n rapport. Hè, dan neem ik deze conjuncturele en die structurele dingen die erin staat, nogmaals voor de fijnproever, neem ik tot mij. Maar er staan ook altijd een paar bijzondere plaatjes in. En dit keer vond ik er een heel mooi plaatje in staan. Dat ging over de relatie tussen vertrouwen. Dus het vertrouwen van burgers in politieke instituties en het draagvlak dat er is voor hervormingen, moderniseringen, die juist zo nodig zijn om productiviteitsgroei aan te jagen. En uit dat plaatje bleek dat het vertrouwen in heel veel landen ter wereld zo is gedaald dat juist het draagvlak onder die moderniseringen enorm is afgenomen. En dat uiteindelijk maakt toch... Ja, ik blijf optimist van nature, maar hier maak ik mij wel zorgen over...
Dan draai ik ook naar beneden.
Ja, nee, maar hier maak ik mij echt zorgen over, juist als het gaat om productiviteitsontwikkeling. Als er geen electoraal draagvlak is, we hadden het er eerder al over, dan is geen electoraal draagvlak voor klimaatbeleid, effectief klimaatbeleid. Maar ook als er ook al geen draagvlak is voor productiviteitsaanjagend beleid, nou, wat, hè... Dan is het wel erg korte termijn.
Het is al een eeuwigheid geleden dat Steven zo positief begon aan het beantwoorden van mijn vraag.
Nee, ik denk dat Barbara helemaal gelijk heeft. Die arbeidsproductiviteit, dus als we ons beperken tot de lange termijn, die arbeidsproductiviteit is natuurlijk het grote probleem, zeker in een vergrijzende economie. En als je teruggaat in de geschiedenis, er zijn er een paar van die grote bewegingen geweest. Hè? De invoering van de elektriciteit, in de 18e of 19e eeuw, later de computer. En we zitten nu eigenlijk te wachten op de volgende grote golf van productiviteitsstijgingen. En waar men nu de hoop op gevestigd heeft, dat is AI, hè? Artificial Intelligence. De verwerking van data, dat een enorme productiviteitsschok teweeg zal
brengen. Hoeveel heeft die computer uiteindelijk opgeleverd? Want daar kun je volgens mij ook over twisten.
Daar kun je over twisten. De grote productiviteitsstijging, als je terugkijkt, die vond eigenlijk plaats in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dus dat had toch te maken met automatisering en de elektrificering van de economie. Maar grote technologische veranderingen hebben ook effect op de arbeidsproductiviteit. Dus er moet wel iets gebeuren. En ik denk dat heel belangrijk is.
En die blokken die ontstaan, hè, die fragmentatie waarin je handelsblokken krijgt die zich afsluiten voor een ander handelsblok, dus waardoor die wereldeconomie niet meer goed met elkaar in contact staat. Hoe groot is dat probleem?
Dat is een groot probleem. Maar dat met Barbara te spreken. Je hebt de lange en korte termijn. Dus de lange termijn, ik denk dat we daar goed op moeten letten. Hè. Dus we moeten ook kijken of we de juiste industrieën hier in Europa houden. Hè. De Chip Act, dat we toch investeren in moderne technologie.
Maar dat doen ze in Amerika en Azië natuurlijk net zo, sterker nog, tandje erbij.
Het is helemaal niet erg als er meerdere bedrijven zijn die met elkaar concurreren op een dergelijk terrein. Dat verhoogt ook de arbeidsproductiviteit. Maar die geopolitieke spanningen, dat is op iets kortere termijn. En je moet hopen dat met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, stel dat Biden weer gekozen wordt, dat toch in goede banen geleid wordt. En ik denk ook China, dus kijk nu naar de groeicijfers van China. China die heeft nu echt een probleem, hè. Dus op lange termijn de vergrijzing, maar op kortere termijn toch ook een conjunctureel probleem. Dat China misschien ook gevoelig is om te gaan onderhandelen met Europa en de Verenigde Staten om de vrijhandel toch weer te stimuleren.
We gaan even naar ons eigen continent Europa. Want Enrico Letta, de ex-premier van Italië, tegenwoordig EU-adviseur, drukt Brussel op het hart de interne markt van de Unie soepeler te laten functioneren. Het is volgens hem 2 voor 12. Bedrijven en investeerders lopen vast. Letta presenteerde vorige week een rapport. Is die interne markt, in de woorden van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, te lang verwaarloosd? Is daar onvoldoende water aan gegeven, denk jij, Barbara?
Ja, en ook te weinig liefde. En waardering dus bedoel ik daarmee. De interne markt is een ongelooflijk belangrijke, vruchtbare bodem onder onze welvaart. Ik denk dat we dat veronachtzaamd hebben. We hebben het voor lief genomen. Niet genoeg liefde nogmaals gegeven. En ik denk dat het rapport van Letta een paar hele goede punten maakt. Hij zegt dat er moet veel meer... harmonisatie en centralisatie komen van die dingen waar echt schaalvergrotingsvoordelen in zitten. Dan gaat het om telecom, om de energiesector. Maar ook daar waar reguleringsverschillen zitten, zoals op kapitaalmarkten. Daar moet een kapitaalmarktunie komen. Kunnen we misschien straks nog over hebben. Heeft allemaal hele grote voordelen en is heel belangrijk. Echter. We hadden het net even over het verschil met Amerika. En wat heeft Europa gedaan in reactie op de Inflation Reduction Act? Weet je nog, die hele grote zak geld die daar subsidies over de economie wordt uitgestrooid om digitalisering, verduurzaming voor elkaar te krijgen.
Met die tamelijk misleidende naam.
Ja, inderdaad. Daar wilde Europa een antwoord tegenover stellen. Dat is niet gelukt. En wat hebben ze toen gekozen? Toen hebben ze ervoor gekozen om de staatssteunregels flexibeler toe te passen. Dat leidt tot een aantasting van de interne markt. Dus ja, Letta, ik ben het geheel eens om de interne markt te verdiepen en te verbreden, maar koester wel wat we hebben, namelijk de staatssteunregels, is ongelooflijk belangrijk voor een gelijk speelveld. En nu is het zo dat de landen met de diepste zakken, in dit geval Duitsland en Frankrijk, die lappen die staatssteunregels, nou, ik wil niet zeggen aan hun laars, maar maken daar, laten we zeggen, veel creatiever gebruik van dan andere landen. En dat betekent dus dat je die interne markt echt nou niet onvoldoende water geeft, maar gewoon uitdroogt op dit punt.
Mark Rutte zei, als je het dan toch hebt over het harmoniseren van regels en het daadwerkelijk realiseren van een kapitaalmarktunie, hoort er ook wel bij dat er bevoegdheden toch weer overgeheveld worden naar Brussel, dat er soevereiniteit wordt overgedragen. En dat is, volgens mij waar het nu toch heel vaak, al jaren, misschien decennia al op stuk loopt. Waarom zou het deze keer anders zijn?
Omdat we hebben zoveel, de nood is aan de man. We hebben zoveel miljarden nodig voor die transities. En je hebt een kapitaalmarktunie nodig om dat voor elkaar te krijgen. Wat betekent dat concreet? We moeten het toezicht centraliseren. We hebben nu een Europese autoriteit effecten en markten. Maar elk land heeft ook zijn eigen autoriteit. Dus dat betekent dat het hartstikke risicovol is als belegger om met je geld naar
dus
andere...
Dus dat zie je komen in Cyprus.
Ja,
want er zijn natuurlijk landen die het daar ook een beetje van moeten hebben.
Ja, maar toch
toezicht.
Uiteindelijk zijn we als Europese Unie sterker als we dit doen. Het harmoniseren van bijvoorbeeld faillissementwetgeving en belastingwetgeving, maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van veel meer private pensioenstelsels. We hebben dat in Nederland, hè, het kapitaalgedekte stelsel, maar in heel veel Europese landen is dat niet zo. Daar heb je alleen het omslagstelsel, zeg maar een AOW, staatspensioen. En door een privaat pensioen te maken, zorg je ook dat er veel meer kapitaal beschikbaar komt. En nu gaat heel veel van het kapitaal dat er wel is, maar zijn weg door al die grensbarrières binnen de Europese Unie onvoldoende vindt, gaat gewoon naar buiten de Europese Unie en doet daar het werk. En dat moeten we terugbrengen naar de Europese Unie.
Steven, reactie.
Nou ja, Barbara geeft een hoop voorbeelden waar ik het allemaal mee eens ben. Kijk, het inzicht, het is niet zozeer een mening, maar een inzicht, als je het over Europa hebt, is dat er zijn een aantal grensoverschrijdende problemen. Mededinging, milieu, veiligheid. En die moet je ook door een grensoverschrijdende autoriteit oplossen. Dat kan niet anders. Je kunt dat niet nationaal doen. En dat is in feite de basis van de EU. En waar Barbara mee begon, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Kijk, op het moment dat je het over de EU hebt, begint iedereen te gapen. Kijk ook naar de verkiezingen die nu komen. Nou, dat heeft nauwelijks aandacht. Mensen letten er niet op. Het is een vrij abstract, afstandelijk onderwerp als je het over de EU hebt. En dat speelt het instituut parten. Dus ik denk dat een groot probleem is. Maar om terug te komen op het rapport. Dus ik zie dat toch weer een beetje positief. Als je kijkt naar de geschiedenis van de EU, zijn een aantal grote stappen gemaakt. De ontwikkeling van de interne markt. Vrij verkeer van goederen, diensten. Mensen, nou, dat is een grote stap geweest, de invoering van de euro. En het is goed dat we om de zoveel tijd onze blik werpen op hoe gaat het nu eigenlijk. Nou, en wat Letta nu doet, die zegt van nou, er zijn een aantal problemen. En de basis van het rapport waar hij het over heeft is schaalvergroting. Hij zegt van Europa is een economische grootmacht, maar we maken te weinig gebruik van de omvang die we hebben. Zorg nou dat die omvang groter kan zijn.
Onze telecombedrijven zijn misschien groot, maar aanzienlijk minder groot dan Amerikaanse telecombedrijven, Aziatische telecombedrijven, om er iets te noemen.
Precies wat Barbara zegt. Het is versplinterd over al die landen. Daar moeten we van af. En dat betekent ook dat je anders tegen die mededinging aan moet kijken. En dat je accepteert dat er bijvoorbeeld in Nederland één of twee actief zijn, maar dat je in heel Europa een aantal grote spelers hebt. En het belang van grote spelers is dat je gebruik maakt van schaalvoordelen. Nou, en dat is waar Letta eigenlijk op wijst. Dat is volgens mij de basis van zijn rapport. Is dat we als Europa te weinig gebruik maken van schaalvergroting. Van de voordelen van de schaal, van de productieschaal. Nou, en dat kan verbeteren.
En het geld, hè? Barbara, we hebben er helemaal geen tijd meer voor. Maar die zegt, we moeten het toch nog eigenlijk hebben over de kapitaalmarktunie. Maar daar hebben we het ook op deze plek natuurlijk eindeloos vaak over gehad. Dus is het dan politieke moed Die afwezig is, die ervoor zorgt dat die kapitaalmarktunie er niet komt? Of is het een
andere... Ik denk dat we onvoldoende... Kapitaalmarktunie klinkt echt iets voor als leuk voor het economenpanel, maar in die andere programma's gaan we er niet over praten. Klinkt ingewikkeld. Maar een kapitaalmarktunie heeft hele grote voordelen voor Nederland. Ook voor de spaarders. Hè. We hebben een enorm spaaroverschot in Nederland. Op dit moment is het rendement op sparen, op spaardeposito's, is laag. Als het nou veel gemakkelijker wordt om dat ook in andere landen uit te zetten, gaat je rendement omhoog. Een ander is MKB. We hadden het er nog over, helemaal aan het begin van deze uitzending. Die zijn nu, maken hoge kosten op hun financiering, omdat er te weinig concurrentie is binnen landen. En als je het dan opengooit, is het voor MKB'ers makkelijker, goedkoper om aan financiering te komen. Dit soort voordelen van de kapitaalmarktunie zouden veel meer de headlines in het nieuws moeten zijn. Dus waar we mee begonnen, de Europese Unie moet werken aan zijn marketing, zou ik bijna willen zeggen, aan de voordelen die het biedt. Tuurlijk eerlijk zijn over de nadelen, maar op de kapitaalmarktunie zie ik vooral voordelen.
We gaan nu even naar het nieuws kijken wat daar de headlines zijn. Misschien wel die kapitaalmarktunie, en zo niet.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Het economenpanel bestaat vandaag uit Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar economie aan de UvA, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De gevolgen van klimaatverandering gaan de wereldeconomie jaarlijks biljoenen euro's kosten, schrijven onderzoekers van een klimaatinstituut uit het Duitse Potsdam in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Schade loopt op tot 38 biljoen per jaar in 2050. Ja, Steven, omdat jij toch zo op de lange termijn gericht bent, hè, 2100 is voor jou overmorgen. Hoe kijk jij nu naar dergelijke berekeningen op dergelijke termijn? 38 biljoen per jaar in 2050. Ja, kun je daar met enige zekerheid en zinnigheid iets over zeggen?
Nou, ik heb het gelezen op weg hier naartoe. Ik was er wel onder de indruk van het rapport. Het is goed uitgezocht. Dus ze hebben naar verschillende modellen gekeken. Het is een soort gemiddelde uitkomst die ze hebben berekend. En het is wel indrukwekkend wat ze vinden. En ik denk dat het nog een onderschatting is ook, die 35 biljoen waar ze het over hebben.
Dan zet het op een rijtje voor ons. Nou ja, waar ze
naar kijken is, ze kijken vooral naar de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Wat voor gevolgen klimaatveranderingen, droogte, overstromingen heeft op de arbeidsproductiviteit, dan ook de landbouwproductiviteit. En op basis daarvan maken ze een raming wat het nou betekent voor het inkomen. En dan komen ze op dat enorme getal uit. En dat is een indrukwekkend getal, maar een hoop dingen nemen ze niet mee. Dus wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit? Dus we horen nu steeds verhalen dat er zo weinig bijen zijn. Nou, dat gaat ook gevolgen hebben. Daar kijken ze hier niet naar. Het gaat echt over de schokken die zich voordoen op het gebied van klimaatverandering. En het mooie wat ze hier doen. Veel van die studies die hebben een nationale invalshoek. Hè, en dat middelt uit. Waar zij nu naar kijken is een regionale invalshoek. Waarbij die verschillen niet uitgemiddeld worden. Maar waarbij het echt een bepaalde regio keihard getroffen wordt door een overstroming. En wat zijn daar de effecten van? Dus daardoor komen ze op dat grote getal. Dus ik was onder de indruk.
En wordt er meegenomen, Barbara, dat er toch ook wel initiatieven zijn om het tij nog enigszins te kunnen keren? We hebben het heel vaak over Parijs gehad, maar in Dubai, overigens ook nog klimaatnieuws van afgelopen week natuurlijk, was eind vorig jaar nog een klimaattop, waar voor het eerst werd gezegd, nou, we moeten toch echt afstappen van fossiele industrie. Er werd gesproken over een nieuw schadefonds, meer duurzame energie. Ja, als je nog tot 2050 hebt, dan is dat natuurlijk geen eeuwigheid ver weg. Maar dan valt er misschien toch nog ook wel aan te ontkomen of iets aan te doen.
Oh, het is zeker niet een rapport waarvan je totaal moedeloos wordt. Maar het nieuwe aan het brood, want er komen heel veel rapporten uit over wat worden de effecten van klimaatverandering. En het nieuwe aan dit rapport is, methodologisch, dat ze kijken 40 jaar terug, dus niet veel langer terug. Ze kijken dus naar de, laten we zeggen, recente geschiedenis. En gebruiken echt empirisch onderzoek om te kijken wat was in die 40 jaar, wat is aan schade opgetreden. En hoe groot was ook dus schade in termen van fysieke schade, en wat was de economische schade daarvan? Dus ze nemen echt die empirische modellen en vervolgens gaan ze simulaties uitvoeren naar 26 jaar vooruit, wat helemaal niet zo heel ver weg is. Dat kom je op 2050 uit. Dus dat is het vernieuwende effect. Plus, wat Steven eerder zei, ze middelen het niet uit over de hele wereld, maar kijken naar 1600 regio's. En daardoor kunnen ze veel specifieker in hun voorspellingen en ook in hun evaluaties van daarvoor zijn. En wat ik heel opvallend vind is, als je iets hebt. Kijk, beste luisteraar, naar dit onderzoek. Er zit een kaartje bij. En daar zie je precies in wat de economische gevolgen zijn per regio in de wereld. En dan zie je dat het is blauw daar waar er zelfs voordelen zijn van klimaatverandering. Dat zit in Siberië, Canada. Maar je ziet ook delen waar het diep, diep, diep donkerrood is. Waar het dus veel meer is dan die gemiddeld over de hele wereld genomen 20%.
Kom je Latijns-Amerika tegen, delen van Afrika.
Ja, dus eigenlijk
de kleurenprinter die Steven heeft gebruikt vanochtend.
Ja, we kijken gewoon scherp. Als het toch klimaatneutraal. Hoe dan ook, daar blijkt uit dat die landen die eigenlijk het minst hebben bijgedragen aan broeikasgassen in de atmosfeer in het verleden, nu wel een veel grotere schade zullen hebben. Veel groter, wel 60% meer dan ontwikkelingslanden, wel 60% meer dan rijkere landen. En voor mij is dit een punt waarop ik ook denk, hier kan de financiële sector, hier kunnen overheden, hier kunnen we echt wat aan doen met een instrument dat in het verleden was toegepast, maar echt volgens mij wakker gekust moet worden. En dat heet Debt for Nature Swaps. Kunnen we het straks misschien nog over hebben?
Nou, doe het nu maar.
Debt for Nature Swaps betekent namelijk die landen waar je op dat kaartje ziet, waar het diep donkerrood is, dus waar heel veel schade zal optreden, die hebben vaak hoge schulden, publieke schulden. De overheid heeft veel schuld en kan daardoor niks besteden of te weinig besteden aan adaptatie, dus aanpassing, maar ook niet aan mitigatie, dus het voorkomen. Waarbij adaptatie voor hen nog belangrijker is. Om nou, als je nou een deel van de schulden die zij hebben inruilt voor toezeggingen dat zij ruimte gaan gebruiken om aan natuurbeleid en klimaatbeleid uit te geven, dan heb je dus als wereld daar ook wat aan. Dus enerzijds geef je ze ruimte door schulden weg te schelden. Debt for nature swaps. Je ruilt dus schuld in voor de toezegging dat ze geld gaan besteden aan natuur, klimaatbeleid, aan adaptatie enzovoort. En de middelen daarvoor die komen uit zowel de private sector als overheden, dat noem je blended finance. En dit soort instrumenten, volgens mij moeten we, die studie maakte voor mij duidelijk, dit moeten we echt weer veel meer gaan doen.
Het is er al, haal het uit de kast, Steven. Of zie jij een alternatief?
Nou ja, de maatregelen die zijn in principe denkbaar, alleen het gebeurt niet. En dat is het probleem, denk ik, met het milieu. En dat is ook een probleem van dit type rapport. De problemen die zijn groot. Tenminste, als je dit soort rapporten leest, denk ook aan de IPCC. Dus de mensen die dat lezen, die zijn er wel van overtuigd. Alleen het speelt zich op hele lange termijn af. En dat is ook het probleem. Dus eigenlijk zijn we niet bereid om echt door te pakken. Dus het is ook raar eigenlijk dat we in dit soort programma's het over het klimaatprobleem hebben. Hè. Dat is een plaatsvindt naar een renteverhoging of een ietsje hoger of lagere staatsschuld. Dit is een probleem van een heel andere orde. Dus dit is niet vergelijkbaar met een iets hogere of lagere staatsschuld, wat de voor- en nadelen zijn. Maar dit is in feite, ik overdrijf een beetje, maar het voortbestaan van de soort. Dus we hebben eigenlijk te maken met een probleem van een hele andere orde. En dat besef dringt volgens mij te weinig door. Dus er worden wel maatregelen genomen. Je kunt CO2, als je vliegt, kun je CO2 uit de markt halen en het wordt vernietigd. Maar dat is allemaal eigenlijk niet.
Maar die debt for nature swaps, waar Barbara het net over had?
Dat helpt. Maar ik denk dat we in feite ons moeten realiseren dat de effecten van milieu vele malen groter zijn dan we nu denken. Dus ons reëel inkomen, nou ja, dat komt ook uit dit soort rapporten, die gaat in feite met 20-25% omlaag, wil je echt wat doen.
Maar zijn de maatregelen van vandaag, waar nu het politieke debat over gaat, als er een nationale CO2-heffing moet komen, of die wordt verhoogd, zoals voorgesteld in de voorjaarsnota, dan krijg je meteen het bedrijfsleven, overigens ook het planbureau voor de leefomgeving, dat zegt, nou, dat precies is misschien niet de beste optie die er op tafel lag.
Er zijn lobby's die dat allemaal tegenhouden, maar wij praten over statiegeld op blikjes. Nou, dat is, zeg maar, in de orde van grootte is dat helemaal niks. Dus als je dit rapport leest, en dat was eigenlijk wat ik me realiseerde al lezende, is dat eigenlijk dit toch een probleem is van een andere orde. We moeten dit echt apart behandelen. En we zijn eigenlijk niet bereid om fundamenteel wat te doen. Dus die swaps die helpen, je kunt CO2 uit de lucht nemen, maar we willen nog steeds met vliegtuigen op vakantie. Nou, en daar, als dat niet verandert, ja, dan is het in feite hopeloos, maar dan wordt het in ieder geval een probleem.
Laatste woorden van Barbara Baarsma.
Nou, economie is een wetenschap van verdeling. En wat klimaatproblemen heel duidelijk maken is dat je hebt verdeling tussenlanden, hè, wat we het net over hadden, ontwikkelingslanden die eigenlijk met de gevolgen te maken hebben en niet bij de oorzaak zo betrokken waren. Maar je hebt ook ontwikkeling in de tijd, hè, waar je net toekomstige generaties die de rekening betalen van wat wij nu doen. En als je economie ook meer zo zou inzetten om ook die allocatievraagstukken, die verdelingsvraagstukken in te zetten tussen landen, tussen generaties, binnen landen, dan denk ik dat als we daar veel meer over zouden praten, dat er ook meer oplossingen komen die daarbij passen. Dus ik denk dat dit soort rapporten echt een functie heeft om het bewustzijn van bijziendheid te vergroten.
Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. En voor het printen van alles en nog wat. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Ongevraagd advies.
De rechtszaak omtrent de miljoenen van Siewert van Liende begint vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Je hoort het ook in het bulletin. Van Liende zou samen met zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel 30 miljoen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal in coronatijd, waarbij ze eerst de indruk wekten dat ze het om niet zouden doen. In eerste instantie klaagt alleen de Stichting Hulptroepen Alliantie de zakenpartners aan. Nu bemoeit ook VWS zich met deze zaak. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het ministerie van VWS. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, we gaan het toch nog maar even recapituleren, Irene. Want vandaag begint dan de civiele rechtszaak tegen Van Liende. Kun je nog even kort uitleggen waarom hij wordt aangeklaagd?
Ja, door de stichting waar hij eerst en zijn kompanen samen bestuurder van was. En de vrijwilligers die voor die stichting werkten. Die willen eigenlijk dat de belofte die zij gedaan hebben, namelijk dat ze die befaamde of beruchte, zo je wil, deal om niet zouden doen en dat alle eventuele winsten terug zouden vloeien naar de stichting, die vervolgens dat aan goede doelen zou besteden. Dat is de vordering van de stichting die vandaag voor ligt. En het ministerie van VWS heeft een andere vordering die zich wel richt op hetzelfde bedrag, namelijk die kleine 30 miljoen. En die zeggen, de overeenkomst die wij gesloten hebben, die is daarin zijn wij voorgelogen en die had eigenlijk nooit tot stand kunnen komen. Dus twee vorderingen, twee honden vechten om hetzelfde been, zou je kunnen zeggen.
De Volkskrant kwam dit weekend met een reconstructie waarin ook werd gezegd, nou, alle verantwoordelijke ministers van VWS hebben wel gezegd dat zij op basis van het Deloitte-rapport niet konden concluderen dat Van Liende nu echt de fout in was gegaan, en met hem ook de compagnons. Maar er is iets veranderd in die houding van VWS. Wat dan precies? Waarom voelen ze zich nu wel bedrogen?
Ja, dat is heel merkwaardig eigenlijk. Er zijn zowel minister Van Ark als minister Helder hebben steeds gezegd, ja, hoor eens, wij wisten wel dat dat wij uiteindelijk niet zaken deden met een stichting, maar met een commerciële BV, die overigens dezelfde naam heeft, maar dan in het Engels. Dus dat was mogelijk wel verwarrend, maar dat was voor ons niet onbekend. Wij zijn overheid in crisistijd en er was zo'n schreeuwend tekort aan die mondkapjes dat het voor ons eigenlijk niet zo relevant was of dat nou de eventuele winsten nou bij een particulier terecht zouden komen of bij een stichting. Voor ons gold dat er leveringszekerheid moest zijn. En die was er. Dat is bij herhaling het standpunt geweest van het ministerie van VWS. Wat overigens ook al niet helemaal klopte, want ten tijde van die deal was die voorraad helemaal niet meer zo nijpend. De normale inkoopprocedures binnen VWS hadden gewoon gezorgd dat er voldoende mondkapjes waren. Dus daar is veel politieke inmenging van bovenaf geweest die de feiten nogal heen en weer geschoven hebben door de jaren heen, zou je kunnen zeggen. En nu is er een nieuw frame eigenlijk naar boven gekomen. Nu is er gezegd, eigenlijk op het moment dat die stichting dus eindelijk zover is dat ze dat geld mogelijk kunnen terughalen, nu zegt VWS, nou, we hebben er nog eens naar gekeken en allerlei transcripten beluisterd, en eigenlijk is het toch zo dat wij het niet wisten en dat we daarom zijn voorgelogen, en dus is die overeenkomst onder dwaling ontstaan en is die dus nietig. Dus die hele overeenkomst is er niet geweest en wij willen dat geld nu toch terug.
Dit komt nu voor de rechter, terwijl Siewert van Liende eerst uitgebreid in het FD en later ook op televisie bij Op1 heeft gezegd: nou, ja, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd afspraken te maken met en de stichting en de staat. Hij had het nog niet over het woord teruggeven, want dat was wat hem betreft niet gepast. Maar hij geeft wel aan, als het aan hem had gelegen, dan had dit gewoon ook achter de schermen tot een regeling kunnen leiden en had de stichting of de staat kunnen krijgen waar men dacht recht op te hebben. Waarom is dat dan?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.